Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Geliefde, laat ons zingen Psalm 85, het eerste en het derde vers. Wij doen u eerst met de ganse strijdende kerk belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 48 vers 6. Want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden ter dood toe, zal hij ons geleiden. Daarna lezen we uit het Nieuwe Testament. De handelingen der apostelen, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op den dag in welken hij opgenomen is, nadat hij door den Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf een levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hem gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met een Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hem, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea, en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, 2 mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar den hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem van den berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Tot zover.
Laat ons nu samen de naam des Heer aanroepen. Heere God, van Abraham, Isaac en Jacob, die uw trouw verbond houdt, zolang als zonne maan er zijn zal. Want de koning kan nooit zonder onderdanen zijn. Gij hebt ook nu uw gemeente, die ge bij elkaar roept, die ge uitleest uit de hoop der mensen, en die ge vergadert om uw lof te vertellen, eeuwiglijk. Heren, daarom en daarvoor gebruikt u toch de prediking van het evangelie. U hebt dat verordineerd als het middel waardoor doden worden opgewekt, doven horen en blinden zien, waardoor vijanden vrienden worden, waardoor zondaren bekeerd worden. Dat bidden wij ook voor vanmiddag. Vanmorgen hebben we gezien, geproefd en gesmaakt dat de Heere goed is. We hebben het gezien hoe het kan dat u met zondaren gemeenschap houdt. We hebben het gebroken brood gezien en gegeten. En we hebben de vergoten wijn gezien en gedronken. Tekenen van uw onuitwisbare liefde. Van uw goddelijke genade. Het was uw bloed. Het was het lichaam van uw Heer Jezus. Dat u geofferd hebt. Geofferd aan de Vader. Als een losprijs. Voor onze zonde. Opdat wij als zondaren tot bekering mogen komen. Als verlorenen gered kunnen worden. Als mensen die schuldig staan aan uw dood. Die meegeroepen hebben, kruist hem. Want elke vloek, elke zonde die we doen. Is een uitroep, weg met deze. Wij hebben geen koning dan de keizer. We versieren het wel in deze wereld. We hebben God niet nodig. We kunnen het alleen. We hebben een andere God. We hebben ons eigen godsdienst. Maar ach, het is openbaar geworden. Van al diegenen die het geroepen hebben. Ze zijn in het verlaten en het verwerpen van u aan de duivel overgegeven. Een verkeer onder de macht. Van de boze. En toch, Heere, en toch heb u zelfs voor dat volk nog een belofte, dat ze aan het einde der dagen tot hun zaligmaker zullen komen. O, wij denken ook aan dat volk, wiens handen met bloed bevlekt zijn, die geroepen hebben, weg met deze, we hebben geen koning dan de keizer. Bedenk aan hen voor uw troon. Het is het volk uit Abraham gesproten dat zoveel gunst heeft genoten. En roeping en verkiezing zijn bij u toch onberouwelijk. Wil ook dat volk wederbrengen tot grote blijdschap van al degenen die uw naam beminnen. Maar ook ons die heidenen waren, hebben u uitgekozen, uitgeroepen uit de wereld. En we hebben het vanmorgen gezien. We hebben het met onze ogen gezien en met onze oren gehoord. Ge hebt u zelf nedergebogen aan onze voeten. Ge zijt weer arm geworden. Toen ge uw bloed liet uitgieten. En toen ge uw lichaam liet verbreken. Toen hebben we het weer opnieuw gezien. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Omdat een enkeling die in hem gelooft. Niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heren, we worden vanavond opnieuw rekenschap afgeëist. Hoe we over dat offer denken. Hoe dat ons leven tegenover dat offer voortgaat en ingericht wordt en geleefd wordt door ons. Zijn we nog net als de Joden? Niet met onze woorden, dat doen we niet. Maar met onze daden. zeggen, wijk van ons. Want aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust. Dan zijn we nog dezelfde moordenaars. Dezelfde verachters. Dezelfde vertreders van het bloed. O, wil u dan de nood op onze ziel binden. Heren, er zijn er zoveel blijven zitten. Die daarmee ook belijdenis gedaan hebben. Belijdenis dat ze u niet kennen. Dat u hun zalig maken niet zijt, dat ze u niet lief hebben. Wat een getuigenis. Wat een vreselijke belijdenis. Ik ken hem niet. Als nou vandaag sterven wordt, of vannacht of morgen. En dan voor uw rechterstoel staan. Met het getuigenis wat we vanmorgen getuigd hebben. Ik ken hem niet. Heere, bind het eens op onze ziel. Het is toch uw schuld niet. Houd niet op ons toe te roepen. Kom dan, kom dan. Laat u toch vergaderen. Gelijk een kloek hen haar kikkens roept in gevaar. Zo roept u ook ons. Kom toch tot mij. Neem toch schuilplaats onder mijn vleugelen. Ik sta aan de deur en ik klop. Ieder die mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen. En ik zal zelfs op deze middag, ik zal avondmaal met hem houden. En hij met mij. O, zou u dat dierbare geloof willen werken, Heer. En als we het missen, laat ons daaronder schuldig voelen. Schuldenaar, het is onze schuld dat we nog zonder u voortleven. Het is de keuze van ons hart om zonder u voort te gaan. Heere, u kunt het veranderen, u alleen. Harde harten, buigt u tot uw dienst, maak u tot uw dienst bereid. Om iemand wil alles verlaten en u volgen waar u heen gaat. Het is zulk een zoete weg, het is zulk een heerlijk leven. Achter u, aan uw voeten, nabij u. En de wetenschap dat we nooit meer kunnen verdwalen. Want die gelief gehad hebt, die hebt gelief gehad ten einde toe. Die u eenmaal mochten kiezen als hun Heer en als hun God. Die zullen nooit meer in de duisternis ronddwalen. Maar gij blijft nabij het hart als het schrijen tot u vlucht. Wil u zo uw bediening heerlijk maken, Heer. Aan ons, aan onze kinderen. Onze vaders en moeders, onze broers en zusters. Dat we ook zouden gaan verlangen naar de gemeenschap met u. En daarna zoeken als naar een duur goed. Naar een blijvend goed dat nimmer vergaat. En degene die wel geweest zijn, heren. Op aarde blijft het maar strijd. Het wordt beproefd wat van u is. Het wordt gelouterd gelijk. Zilver gelouterd wordt. Maar laat het vuur dan warm worden. En laat het de tegenspoeden vele zijn. Maar uw werk zal het toch uithouden. Zelfs in de dag van het gerecht. Mogen we dan ook opnieuw kracht putten uit uw beloftenissen. En ziet, ik ben met u lied al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Heren, dat heb u gezegd. U kunt van uw woord niet af. U zijt geen God van ja en nee. Doe ons het ervaren, ook in deze middagstond. Opdat met nieuwe kracht de week zouden mogen ingaan als een getuige van u. In het midden van deze wereld, van dit krom en verdraaide geslacht. Waar we werken moeten op de dag, waar we school gaan, waar we verblijven. Geef ons die innerlijke verbinding aan u. Die levende verwachting, dat geloof. Dat door de liefde is werkende. Heere, denk aan ons. En aan degene die thuis moest blijven. Wil ook daar uw genade verheerlijken. In tegenspoed en kruis, in ziekte en lijden. In ouderdom en eenzaamheid. Gedenk aan hen hier. Aan alle noden van de gemeente die u bekend zijn. Wil uw woord zijn kracht doen hebben. Want uw woord is een lamp voor onze voet. En licht op ons pad om duister op te klaren. Denk aan uw kerk, uw gemeente die gekocht met uw bloed over het rond van de aarde. Over het werk van zending en evangelisatie laat het voorspoedig voortgaan. In de veelheid van onderdanen bestaat de heerlijkheid van de koning. Mogen we zo hier zijn, ziende in de waarheid die naar de godzaligheid is. Vermaak ons hart in uw gemeenschap. Doe ons u kennen, Heer Jezus. En u beminnen, want alle die u kennen, die hebben u lief. Openbaar uzelf aan ons, zoals u het niet doet aan de wereld, maar zoals u het wel doet aan degenen die naar u uitzien, die op u wachten, die hongeren en dorsten naar de kennis des geloofs die door de liefde is werkende van u, Heer Jezus. Dan kunnen we weer verder. Dan kunnen we de week in met opgeheven hoofd. Dan weten we dat onze verlossing is nabij. Het blijft geen ploeteren en zuchten en kermen en wenen. Straks komt de uren, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God. De bron van vreugd, mogen we het hier leren. Mogen de aanvang hier in ons hart ervaren worden. Wat is dan het uitzicht schoon? Laat dan ziekten en dood, laat ouderdom ons treffen. Maar gij blijft bij al degenen die uw naam beminnen. Ik zal u leiden naar mijn raad, zo heb u beloofd. En daarna zal ik u in mijn heerlijkheid opnemen. En dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nu de 133ste psalm. Geliefd in deze uren van nabetrachting, willen wij u het woord van God bedienen uit Handelingen 2, het hoofdstuk dat we gedeeltelijk samen gelezen hebben. En dan bepalen we uw aandacht bij het 14e vers in het bijzonder. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. De biddende gemeente. Wie behoren daarbij? Wie zijn dat? Wie zijn daar vergaderd eendrachtelijk? En ten tweede, hoe zijn ze daar vergaderd? Hoe is hun leven, hun zielestemming? Wat doen ze daar als ze zo bij elkaar zijn? Zo eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken. Dat zijn de twee gedachten. Dus wie zijn het? En waartoe zijn ze daar vergaderd? Hoe zijn ze daar vergaderd? Ja, een biddende gemeente. Deze zondag, u weet dat, wordt wel eens genoemd de wezenzondag. Omdat Jezus gezegd heeft tegen zijn discipelen, ik zal u geen wezen laten. Ik kom er weder tot u. Toch moet u niet al te zwaar aan dat woord tillen. Want het viel nog wel mee met die wezen en met dat wees zijn. Het waren allerminst mensen die in een hoekje gedoken zaten. En die zeiden, oh, nou is alles kwijt. Nou is alles weg, nou is het verloren. Nou hebben we geen toekomst meer, we hebben geen uitzicht meer. Jezus is weg. En wat houden we dan verder nog over? Laten we nou maar bij elkaar kruipen en laten we maar zien wat er van terecht komt. Want nou hebben we werkelijk geen perspectief meer. Nee, beslist niet. Beslist niet. Maar Jezus is toch van hen heen gegaan. Hij heeft toch zo even gezegd. Ze hebben het met hun ogen gezien. Ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. Tot mijn God en uw God. En als Jezus weg is, wat blijft er dan over? Ja, daar blijft toch iets over. Daar blijft iets geweldigs over. Daar blijft het geloof over. Het geloof, het echte geloof, dat door de liefde is werkende. Jezus is van hen heen gegaan, dat waar, dat is waar. Dat is pijnlijk. We weten het uit het leven van discipelen. Ze vragen elke keer, wat gaat er nou gebeuren? En u blijft toch bij ons? En gaat u nou het koninkrijk oprichten? Gaat u nou de wereld onderwerpen? En gaat u nou het godsrijk bouwen op deze wereld? Daar was hun hart vol van. En nee, het gaat niet zoals ze gedacht hadden. Maar het gaat wel zoals de Heer het gezegd had. O, letten we toch altijd maar op het woord van God. Want we zitten ook zo dikwijls in de put als het niet nodig is. We denken ook zo dikwijls als we zien dat het op het randje afgaat in deze wereld met de kerk van de Heer. O God, wat moet er toch van terechtkomen? Wat is de afval toch groot? Wat is de ontkerkelijking en de ontkerstening toch groot ook in ons vaderland? Wat krijgen degenen soms onder de naam van hervormd, gereformeerd, christelijk of hoe je het ook maar noemt. Een macht. Om juist datgene niet te doen wat u gezegd hebt dat gebeuren moet. En datgene te doen wat u strengelijk verboden hebt. We merken het, we lezen de krant. We zien wat er gebeurt van regeringszijde. Ook door mensen die zeggen dat ze christenen zijn. We hebben er geen vertrouwen meer in. Het is een openlijk afwijken van het woord van God. En hoe ver zal dat nog gaan? Waar zullen we terechtkomen? Je kan het bijna dagelijks lezen. We worden ingeklemd door allerlei wetten en besluiten van een regering die dan in naam nog wel christelijk is. Maar die in de praktijk al meer en meer afwijkt van het woord van God. Komen we straks alleen te staan? Zijn we weer de uitgeworpenen? Zijn we weer degene die niet meetellen in deze wereld? Komen we weer terecht in de hoek? Mensen waar geen rekening mee gehouden wordt, straks in de verdrukking. Ik hoop het niet, maar God weet het. Maar hoe zou dat nou zo zijn? Want de Heere heeft de kerk hier op aarde geen plezierpaardje beloofd. Het zal stormen altijd weer. De zee zal bruisen met haar volle. Maar het scheepje onder Jezus' hoede, dat zal niet vergaan. Oh nee, dat zal niet vergaan. Daar zal God voor zorgen. Dat zien we uit elke bladzij van de Bijbel. Ik ben met u lieden. O, laat het op onze ziel geschreven staan. In de opvoeding van onze kinderen. In het onderwijs op de school. Catechisatie. In het samenkomen. Ik ben met u lieden. Jezus ligt hier. Als hij zegt, ik ben met u lieden. Dan is hij hier concreet tegenwoordig. En dan moeten we hem hier verwachten en aanbidden. En op hem onze hoop en ons vertrouwen stellen. Maar ook naar hem luisteren. Naar hem luisteren. Want het helpt natuurlijk niet als we alleen maar het goede van hem verwachten. En de deur uitgaan en ons eigen paadje lopen. O, hij zal ons zegenen met geestelijke en eeuwige zegening. Het heeft hij beloofd. Maar hij heeft ook geboden in zijn waarheid te wandelen. Achter hem aan te komen. Die mijn discipel wil zijn, die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Twee dingen. Het kruis opnemen. De Heer is eerlijk. Hij belooft ons hier op aarde geen koeien met gouden. Hij belooft ons het kruis. Maar hij zegt, heb goede moed. Want ik heb de wereld overwonnen. Dat zal een worsteling blijven tot aan onze laatste levenssnik. Het zal ons niet beletten in te gaan in de heerlijkheid die ons bereid is. Wanneer we achter hem zijn kruis opnemen. En hem volgen. En ik wil u in de verste verte niet bang maken van het kruis van Christus. Want het is waar hoor. Daar is strijd aan verbonden om hem te volgen. Iemand heeft eens gezegd, er moet veel strijd gestreden zijn. Veel gebedsgebeden zijn. En veel leeds geleden zijn. Wil het einde zalig zijn. Maar die zaligheid is zo groot. En de beginselen van die eeuwige vreugde die we hier op aarde mogen genieten. Die wegen ruimschoots op tegen dat kruis. Tegen al die tegenspoed. Want een blik uit Jezus' ogen. Een woord uit zijn gezegende lippen. Is ons meer dan alles wat de wereld biedt. Als we het waarachtig geloven wat hij in zijn woord aan ons heeft toevertrouwd. Dan reis ik getroost onder het heilige kruis naar het erfgoed hierboven. Naar het vaderlijk huis. Want dan weet ik het. Mijn Jezus geleidt me. Door de aardse woestijn. Hij is gestorven voor mij. Dat zal mijn zwanenzang zijn. Dus die mensen die zijn hier samengekomen. Die discipelen. En er staat ook. De vrouwen, en er staat ook de moeder van Jezus, met Jezus, broederen. En die zijn eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken. Dus bij alles wat ze missen moeten, zijn ze toch eendrachtig, volhardend, biddend en smekend. Eendrachtig. Het was wel eens anders geweest. Maar dat kruis van Christus, dat werkt iets uit hoor. Dat werkt iets uit. Als je daar oog op mag krijgen in je leven. Dat kruis van Christus, die vernedering van Christus. Dat vernietigd worden in de dood. Ja, in de dood des kruises. En dat voor mij. Dat werkt iets uit. Dan breekt het halsstarrigste geweten stuk. En dat doet het hoogmoedigste hart buigen. Teert ons egoïsme. Onze eigen waan en eigen dank. Ja, ook bij Gods kinderen. Ook bij Gods kinderen. We zien het toch in Petrus. Ik zal voor u sterven, zegt u. Wat? Laat ze maar komen. En hij meende het. Hij meende het. Toen Jezus gevangen genomen werd, toen trok hij het zwaard uit zijn zij. En hij wou de knecht van de hoge priester zijn kop doormidden slaan. Was dan gelukkig maar net zijn oor. En dat heeft Jezus nog geheeld ook. Maar Jezus was er helemaal niet van gediend. Hij zegt, Peter, je zit op het verkeerde spoor, man. Zo wil ik niet dat je tekeer gaat in deze wereld. Ik heb het je toch gezegd, die het zwaard gebruiken, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Ach, ach, Peter is, die heeft er iets van geleerd. God heeft hem in zijn eigen kracht verbroken. We weten het. We weten het. Toen hij getuigenis der waarheid moest geven, toen kroop hij weg. En toen nam hij afscheid van Jezus. En toen deed hij net, en hij zei het nog ook. En hij zwoer het met een eed, dat hij nooit iets met Jezus te doen gaat hebben. Maar, ach, de liefde is sterker dan de dood. Gelukkig is de liefde van Christus tot ons sterker dan de liefde van ons tot hem. Die liefde van ons, die taamt nog wel. Soms schijnt het helemaal weg te zijn. Maar als hij dan weer op ons blaast met zijn geest. Als hij dan ons weer bij de hand vat. Als hij ons hart weer beleest. Ja, ja, dan worden we toch weer Petrus, de rotsman. Heere, tot wien zal ik heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige leven. Dat is die Petrus. En niet hij alleen. Kijk maar. Wie het zijn. Ze zijn bij elkaar. Petrus staat er. Petrus. En Jacobus. Jacobus. U kent hem wel, hè. Die donderzoon. Petrus. Jacobus en Johannes. Hij is ook getemd. Hij is ook getemd. Wat had zijn moeder een gebed tot Jezus gericht om te gloriëren, om te zitten, de een aan de rechter en de ander aan de linkerkant. En ja, wat is er toch met die man gebeurd? Wel, hij is ook onder het kruis doorgegaan. En hij is een dienstknecht van Jezus Christus geworden. En straks, bij het klimmen zijn er jaren, dan wordt hij doodgemarteld door Herodes. Ja, dan mag hij zitten aan de rechterhand des Heer. Dan is het strijdperk voorbij. Dan mag hij altijd bij de Heer zijn. Maar anders als dat hij verwachtte. Anders als dat hij verwachtte. Kinderen Gods, die moeten leren in de wereld zoveel verdrukking hebben. Maar met de blijde belofte heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. We zijn hier in het land onze vreemdelingschap. Dat moet ons telkens op het hart gebonden worden. Anders beginnen we te kniesoren. Dan doet God het altijd verkeerd. Dan zitten we altijd in de hoek van in de slagen vallen. En dan zijn we krachteloos. Dan hebben we meeleid met onszelf. Dan zijn we verre van wat we zijn moeten. Het paard van Gods majesteit in de strijd. Dat is de gemeente van de Heer. En dat wordt het ook wel, hoor. Dat wordt het ook wel. Kijk maar. Petrus en Jacobus. En Johannes. Johannes, straks zit hij op Patmos. De eenzaamheid. Oud geworden wordt hij rondgedragen in Athene. In een stoel zoals de ongewijde schrijvers ons zeggen. En dan heeft hij zoveel van de genade van God gesmaakt in zijn verdrukking. Dat hij zijn stem had het bijna begeven. Dat hij zei, al maar opnieuw zei, kinderkens, heb elkaar hartelijk lief. Zo werd hij tussen de gemeenten doorgedragen. Dat was zijn laatste preek die hij deed. Hoe kwam die man daarbij? Wel, hij had de genade van God in die mate ervaren. Dat hij zelfs op Patmos God nog ontmoeten kon. In de woeste wildernis, waar geen menselijk leven mogelijk is. Daar heeft hij zijn zaligmaker ontmoet. Andreas. De broer van Petrus, Filippus, die Nathanael naar Jezus leidde. En ook Thomas. Thomas die altijd de donkere kant van het leven het eerste zag. Maar toch ook zoveel moed had, dat toen Jezus weer naar Jeruzalem ging, tegen zijn broeder zei, ach, laten we dan maar met Jezus gaan. En als het dan toch sterven moet worden, laten we dan maar met Jezus sterven.
Daar kwam toch de ongeveinsde liefde in openbaar. Ook deze Thomas, die eenmaal heeft uitgeroepen, mijn Heere en mijn God. Hij kwam wat achteraan. Hij ontdekte een week later wat Christus was, ook voor hem. Maar de Heere deed hem boven de anderen uitstijgen in zijn geloofsbelijdenis. En die waren nu bij elkaar en ze waren eendrachtelijk volharden. En wie er nog meer bij waren? Dat waren de vrouwen. De vrouwen. Ik geloof dat ik het wel eens meer gezegd heb, maar vergeef het me dan. Er staat in de hele Bijbel niet één vrouw die de hand gehad heeft in de opstand en in de vijandschap tegen de Heer Jezus. Zolang als de Heer Jezus op aarde was, hebben hem de vrouwen omringd en gediend van hun goederen. En niemand van de vrouwen heeft de hand tegen hem opgeheven. Niemand heeft deel gehad in het verraad. Ze hebben hem trouw gediend. Dat is ook genade van God. De vrouw die de eerste was in de overtreding, was ook de eerste in het ontvangen van Gods genade. En zij die zelfs haar man verleidde om de boze te dienen, is door God verheerlijkt om Jezus Christus te omringen. In zijn via dolorosa, in zijn weg van smarten op deze aarde. Is het die grote Maria's en al de vrouwen die met haar de Heere gediend hebben van hun goederen die hem bijgebleven zijn, zolang als die op de aarde was. En Maria, de moeder van Jezus, hier spint de Roomse kerk wol. Hier zeggen ze, ja, zie je wel. Apart wordt die Maria genoemd. Zie je nou wel, dat ze is de heilige Maria, de medeverlosseres. Maria wordt apart genoemd. Zie je wel dat we recht hebben om Maria te vereren? Nou, wij eren Maria, dat doen wij ook. We vereren haar niet, maar we eren haar. En dat doen we omdat God ze uitverkoren heeft om de moeder van onze Heer Jezus Christus te zijn. En wij zien haar ook als een gelovige vrouw hier staan. Zelfs bij het kruis staande blijven. Toen het zwaar door haar ziel ging. Wat Jezus geprofiteerd had. Zwaar door haar ziel. Toen had ze toch het geloof. Om daar naar haar kind. Haar zaligmaker om te zien. Toen hij in de allergrootste nood van God verlaten, geschonden door de mensen, hing te verbloeden aan het kruis. Toen bleef ze haar zoon trouw. En dat was niet alleen moederliefde. Dat was ook kinderliefde. Want Jezus was haar kind. Maar zij was ook het kind van Jezus. Ze geloofde in hem. En hier heeft de Heer het in haar leven bevestigd. Ik ben dood geweest, maar ik leef. Maria, ik leef tot in alle eeuwigheid. Kan je begrijpen dat zij er ook bij was? En met zijn broederen. Dat is een hoofdstuk apart. De Roomse kerk wil Maria zo heilig houden. Dat ze zeggen, nee, met dat woord broederen wordt bedoeld neven. Of in ieder geval verdere familieleden. Maar Maria heeft geen kinderen meer gehad. Want die was zo heilig. Dat ze alleen Jezus gebaard heeft. En verder was er geen sprake van huwelijksomgang of van kinderen krijgen. Omdat in de Roomse kerk is het natuurlijk leven altijd een trapje lager dan het geestelijk leven. Bij de Heeren niet. Het natuurlijk leven wordt bij de Heeren ook geheiligd. Het kinderen krijgen is geen onreine zaak. Zeker niet. Wij mogen het gerust aannemen dat Maria nog meer kinderen dan Jezus gehad heeft. Waarom niet? Waarom niet? En zijn broeder, is dat dan het vermelde waard? Ja, want we lezen hier bij de evangelisten in vorige hoofdstukken, dat ze broederen niet in hem geloofden. Ja, zo diep heeft Jezus zich vernederd. Wij denken wel eens aan een Jezus zoals de Roomsen denken, die kluitjes klei zat om te vormen in een vogeltje en dan liet hij ze zo vliegen, weet je wel, zo verteld. Zo vertelt de Roomse kerk dat aan de kinderen. En daar moet dan uit blijken dat Jezus toch altijd een wonderlijk kind geweest is. Hij was zo min wonderlijk in zijn doen dat zijn eigen broeders niet in hem geloofden. Die zei, Jezus, ja, het is wel een wonderlijk kind. Hij vloekt nooit en hij schende nooit en hij vecht nooit. Maar het is toch ook maar een gewoon mens. Hij moet toch ook gewoon op school leren lezen en schrijven en rekenen en alles wat tot dit leven behoort. En nou, als ze straks meer en meer van hem hoorden, dan blijven ze toch op een afstandje. Dan zeggen ze, wie maakt die Jezus zich? Hij is toch maar een van ons. Hij is ook een kind van onze moeder. Totdat, ja, dat onderwijs van Christus en die weg die Christus gegaan heeft, heeft toch vrucht gedragen ook in het leven van zijn broeder, want hier staat het. En met zijn broeder. Toen Jezus de dood is ingegaan en uit de dood is opgestaan, toen hebben toch zijn broederen de genade van God mogen kennen. Door hem, die hun broeder was, als hun zaligmaker te leren kennen. Wel nu, deze allen die zijn nou teruggekeerd van die olijfberg, waar de Heer zegenend van hen opgevaren is, en die zijn nu samengekomen in de opperzaal, de schuilplek waar zij bleven. De namen hebben we straks horen lezen met de discipelen. Daar zijn ze gebleven. Nee, niet omdat ze bang waren en niet omdat ze afgescheiden van de wereld wilden blijven leven en de wereld aan haar lot wilden overlaten, die goddeloze wereld die Jezus doodgemaakt had. Maar de Heere had gezegd dat ze daar moesten wachten totdat hij zijn heilige geest zou uitstorten. Maar gij zult ontvangen in het 8e vers de kracht van de heilige geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn. Zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Dat was het laatste wat hij gezegd heeft. Hij heeft zijn discipelen opgeroepen om zijn getuige te zijn. En u weet wel, een getuige mag niks uit zijn eigen hart verzinnen. Dan is het een oneerlijk en een vals getuigenis. Als je voor de rechtbank geroepen wordt, dan moet je een eed afleggen als getuige dat je de waarheid en niets dan de waarheid zal spreken. Nou, zo heeft de Heere zijn discipelen ook uitgekozen om zijn getuige te zijn. En niet alleen die discipelen, want dan zegt hij, nou, dat is een mooi stukje geschiedenis. Maar de Heere heeft het ook tot al zijn kinderen gezegd. Gij lieden zijt mijn getuigen dat ik God ben. We hebben vanmorgen aan de dis van het verbond aangezet. En daar hebben we Jezus Christus gezien in de staat zijner vernedering. Daar hebben we het offer gezien dat hij bracht. Daar hebben we geproefd en gesmaakt het lijden en sterven van Christus. Want daarom zijn we toch aan tafel gekomen, ik heb het toch vanmorgen gezegd. We komen daar niet om aan de mensen te laten zien, ik ben ook bekeerd. Maar we komen daar om voor God belijdenis te doen. Van ons geloof. En wat is de kern van ons geloof? Heere Jezus. U. In mijn plek. Heere Jezus. U hebt het kruis voor mij gedragen. Uzelf vernederd in de dood. Ja, in de dood des kruises. Ik zondaar. Gij mijn zaligmaker. Dat heeft God bevestigd. Hij heeft in dat stukje brood. En dat teugje wijn bevestigt dat hij voor mij, voor u, de dood is ingegaan. En nu vraagt hij van ons hetzelfde wat hij van deze mensen vroeg. Nu vraagt hij van ons om zijn getuige te zijn in deze wereld. De moeder op de plaats die God haar schonk. De vader op zijn werk. De zoon en de dochter, die God vreest, ook al is die nog niet aan het avondmaal geweest, al heeft hij nog geen belijdenis des geloofs gedaan, maar aan zijn vriendjes en aan vriendinnetjes te laten zien, wat op de bodem van zijn hart leeft. Daarom zijn deze mensen saamgescholen in die opperzaal, met een ootmoedig hart, maar ook met een zielsgelukkige geest gesteld. Want, nee, ze zitten daar niet te treuren zonder uitzicht. Waarom niet? Wel, de Heere heeft ze zijn belofte gegeven. Hij heeft ze zijn belofte gegeven. Ze zullen worden aangegord met een heilige geest. Ze zullen zijn getuigen zijn. Nou, dat is ook de taak van elkeen die vanmorgen de dood des Heren verkondigd heeft. Om getuigen van God te zijn. Dus getuigen van Jezus Christus, hoor eens. Dat is wat anders dan de grote Piet uithangen en je eigen bekering vertellen. En de mensen doen geloven dat je toch echt wel anders bent dan andere mensen. Ja, dat moet anders dan andere mensen. Maar dan zo, dat de roem daarvan niet aan mij en u toekomt. En dat ze niet zeggen, oh wat een vrouw toch, wat heeft ze toch veel van geleerd. En wat kan die man er toch erg goed over vertellen. Maar dat de mensen in uw omgeving zullen zeggen, die man, dat is een man die God bemint. Die jongen en dat meisje, die draagt liever het kruis met de Heere. Die wordt liever veracht dan iets tegen de wil van de Heere te doen. Dat is het. Getuige te zijn van Jezus Christus, dat is deel te hebben aan zijn lijden zoals hij geleden heeft hier op de aarde. Zo lijdt ook degene die van hem getuigt. Maar, ik zeg nog eens, net zo min als dat deze getuigen met lange gezichten en met mismoedige harten zich moesten buigen onder het kruis. Ze waren verblijd. Er was zoveel in hun leven gebeurd dat ze hoop gegeven heeft. Dat ze in het vooruitzicht ook goede moed hebben. En wat er ook met hun gebeuren mogen. En hoe de Joden ook verhard mogen blijven. Want het leven daar in die dagen ging gewoon voort. Als voor de komst van de Heere Jezus. De fariseeën zaten nog blad voor blad in de wetten te kijken. En de schriftgeleerden die waren nog bezig op puntjes en komma's te letten. En de oversten van het volk die waren nog even dol. Tegen die mensen die. Die aan Jezus liefde gezworen hadden. Er was niks veranderd. En toch was er oneindig veel veranderd. Wat dan zult u zeggen? Wel, de betaling was in de hand van de Vader teruggebracht. God heeft de losprijs ontvangen. Jezus is naar de hemel gegaan. Voor het aangezicht van zijn Vader. Getoond zijn doorboorde handen. Zijn lijden is klaar. De prijs betaald, het offer gebracht. De gerechtigheid herstelt. God de Vader kan weer glimlachen over zijn geschapen wereld. En de kerk en zijn gemeente die hier in dit leven bouwt. De grondslag is gelegd. De aarde is verlost. Ik weet wel. Het zal gaan dwars door het oordeel. Dwars door bloed en vuur en tranen. Maar ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Op welke gerechtigheid wonen zal wel nu. Die komt Christus de Vader aanbieden. Hij zegt, Vader, zie je mijn handen, zie je mijn zijde. Ik heb de prijs betaald, u kunt uw gang maar gaan. U kunt uw boze wereld vernieuwen tot een paradijs. En het God geheiligd zaad zal dan voor eeuwig wonen. Zo zijn ze bij elkaar, met die hoop in hun hart, met die verwachting op God. Zo kleven ze aan elkaar vast, want waar allemaal maar zondaren en zondares. Toen Jezus de prijs ging betalen, zijn ze allemaal gevloden. Bleef niemand om hem te ondersteunen. Hij heeft de pers alleen getreden. Die roemen in de Heer. Ook wij die vanmorgen de dis van het verbond hebben aangezeten. We hebben niet in onszelf te roemen, we hebben niets. Wij hebben niets. Waarop God ons genade bewijst. Maar als hij ons goedgezind is, is dat omdat hij ons aanziet in dat offer waarop de mannen en de vrouwen gemeenschappelijk bijeen waren. Eendrachtelijk, volhardende in het bidden en in het smeken. Maar wat waren ze dan aan het bidden en aan het smeken? Ze hebben toch gezien dat Jezus naar de hemel gegaan is. En de Heer Jezus heeft toch beloofd dat hij terug zou komen. En dat hij ze aan zou worden met kracht. Met kracht uit hun ogen. Ja, dat is het nu juist. Dat is het nu juist. God leert zijn kerk hier op aarde bidden. Om hetgeen dat hij beloofd heeft. We zijn geen renteniers op genade. Geen gezettelde mensen. Maar we zijn worstelaars. We zijn hier op aarde mensen. Die bidden. En smeken. En dat met volharding. Waarom dan?
dan om genade van God. En om de leiding van de Heilige Geest. Om de verheerlijking van Christus, dat Christus gestalte krijgt. Hier in Terneuzen. Dat er meer mensen tot God bekeerd worden. Dat zijn koninkrijk komen mag. Beginnende bij onszelf. Om elke dag wat meer van onze zonde en onze eigen wijsheid en eigen lust af te leggen. En geheiligd te worden. Goden geheiligd te worden. Om gezanten van Jezus Christus te zijn. Mannen, vrouwen. Zoals ze hier vergaderd waren. Al is dan aan de vrouw het ambt niet toebetrouwd. Dat maakt niks. U bent wel een getuige van Jezus Christus. God heeft u verordineerd. Om getuige van hem te zijn. En ge moogt het doen zoals deze vrouwen het gedaan hebben. Volhardende. In het bidden. En in het smeken. Volhardende. In het bidden en in het smeken. En waar zou u nu meer om bidden en smeken. Dan dat de heerlijkheid van de Heere. Van die Jezus. Die u zo lief had dat hij voor u in de dood ging. Zijn eer en zijn glorie uitgebreid en zichtbaar werd. Laat uw koninkrijk komen, Heere. Bekeerde ook mijn man. Bekeerde ook mijn vrouw. Bekeerde ook onze kinderen, Heere. Bekeerde ons zoals we hier samen in de kerk zitten. Bekeer ons samen, o God, dat we u mogen kennen als onze verlosser en zalig maken. Opdat de volgende keer niet 10 of 15 of 30 mensen aan de avond mogen komen. Maar dat er 100 komen. Allemaal, dat de hele gemeente gered zal worden. Want als je zelf weet dat je op het nippertje zalig mag worden. En het gaat op het nippertje door. Het is nauwelijks zalig worden. Met onze hakken over de sloot. Maar dan wel echt. En dan wel volledig. En dan wel zonder ons toedoen. Door dat enige offer. Dat hij gebracht heeft. Toen hij het uitriep. Het is volbracht. Toen heeft hij het zegel. Het zegel heeft hij erop gezet. Alleen uit u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Nou, als hij het dan alleen gedaan heeft. Dan komt hem toch alleen ook alle eer, lof, aanbidding en dankzegging toe. Zullen we dan de week niet ingaan, kinderen van God. Om hem te belijden. In ons leven. In al die momenten die God ons geeft. Soms belijden. Door niet mee te doen met spotters en vloekers en leugenaars. Door ons af te wenden van de wereld. Wanneer zij over haar successen en over haar liefhebberij het hoogste woord voert. En in ons leven te laten blijken. Dat we vreemdelingen op aarde zijn. Die op reis zijn naar een beter vaderland. Die hemelse lucht hebben ingeademd. Diens voeten geschoeid zijn met de bereidheid van het evangelie. Om ook anderen mee te trekken. Op de smalle weg naar het eeuwige leven. Om ook tot anderen te zeggen, kom ga met ons. En doe als wij. O, u bent het ten duurste verplicht aan uw koning. Beginnende bij uw eigen huisgezin. In uw vriendenkring. In uw werkkring. Gij zijt mijn getuige, zegt God. Gij zijt mijn getuige. Wie zou het anders doen als uw mond stil blijft? Wie zal anders zijn lof zingen? Wie zal anders vertellen de grote daden des Heeren? Wie zal anders in zijn leven bewijzen dat hij op weg is naar een beter vaderland? En dat hij maar een vreemdeling op de aarde is dan u. Die hij uitverkoren heeft uit het aardsgedruis. Die zijn heilstem horen mag. Samen eendrachtelijk volharden in het bidden. En smeken met de vrouwen. Gemeente, daar heeft God recht op. En het is tot onze zaligheid. Het is tot de eer van God. Maar het is ook tot onze zaligheid. Als u een kind van God bent, dan weet u daar iets van. Dan hebt u allemaal tijden in uw leven gekend. Dat uw belijdenis van uw geloof deed. Nee, ik bedoel niet hier voor de preekstoel, dat ook. Maar belijdenis van uw geloof deed. De plaats waar God u gesteld heeft in het leven. En dat kan op allerlei manieren. Maar op zulke wijze dat de mensen aan u zien. Die jongen en dat meisje. Die leiden een ander leven. Die hebben een andere verwachting. Geen vroom gedoe. Geen vroom gedoe. Maar door uw afkeer van de zonde. En door uw toekeer tot God. Als de wereld ziet dat u bedroefd wordt. Als de naam van God gelasterd wordt. Als u kenbaar maakt. Dat u een andere koning dient, op welke wijze dan ook. Dan wordt God daarin verheerlijken. Wat u dan ook aangedaan wordt.
Paulus acht het zelfs zo groot voor hem, dat hij om de naam van Christus wil smaadheid mocht dragen. Want daar ligt een zoete band in met God. Als de wereld ons uitwerpt, dan trekt Jezus ons naar hem toe. En er is op de aarde niets beter dan eenzaam gemeenzaam met onze borgen zalig maken. Ons hart aan hem kwijt te kunnen, onze hoop op hem te stellen. Hem te beminnen, onze liefde hem te vertellen. En van die wederliefde te mogen genieten. Dat is het leven van Gods kerk. En als u daar nou vervreemd van bent. Ach, laten we eerst zingen. Ik wil er nog een paar woorden van zeggen nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 27. En daarvan het zevende vers. 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop en moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op den Heer God vruchten schaar uit moed. Hij is getrouw. De bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan. Ja, wacht. Verlaat u op den Heer. Psalm 27 vers 7. Het is een tijd om eendrachtelijk bij elkaar te staan, zoals die gemeente. Nee, je weet, die communisten die zeggen ook, we moeten een commune vormen. We moeten onze bezittingen in één pot gooien en samen verdelen. Want kijk, dat hebben die discipelen ook gedaan en die vrouwen en die eerste christengemeente. Een echte communisme, een commune. Echt bij elkaar gekomen en straks dan gaan ze de akker verkopen of haar huis verkopen en ze gooien het allemaal in een grote pot en dan leven ze uit. Ja, ja. Maar dit was toch wat anders hoor. Dit was toch wat anders. Dit was niet om elkaar bevriend, met elkaar bevriend te zijn en paradijs op aarde teweeg te brengen. Dit was omdat ze leefden op de beloftenissen van Jezus' wederkomst van het eeuwige leven, dat bond ze aan elkaar. Niet aardse baten of aardse schatten of aards voordeel of het aardse paradijs, maar ze zijn beschenen door het licht van de hemel en nu zijn het vreemdelingen op aarde geworden, verwachtende de stad met Abraham die fundamenten heeft waarvan God de kunstenaar en de bouwmeester is. Dan worden we aardbewoners, dat zijn we, maar met de verwachting op God. En daar komt het nu
ook voor ons op aan. Vanmorgen zeg ik, we hebben het avondmaal gebed. En wat is nou het getal van degene die zijn blijven zitten aanmerkelijk groter dan degene die aangegaan zijn. Wat is dat erg. U hebt het toch bij doorgedacht. Ik heb het al zo menigmaal gezegd en ik zeg het weer. Als u niet met vrede aan dit avondmaal kan komen, hoe moet u dan met vrede voor het aangezicht van God verschijnen? En dat kunt u toch niet uitstellen. Want ge weet toch de dag van uw dood niet. Wie garandeert het u dat u ooit op aarde nog een avondmaal zal zien, zal meemaken? Ons leven is toch maar een handbreed. De dood wenkt ieder uur. We weten het, dan is het afgelopen. Dan staan we voor de rechterstoel van Jezus Christus. O, voor u die afgebleven zijt, om welke reden dan ook, laat het u toch eens pijn doen. Laat het u op uw knieën brengen. Laat het voor u toch een middel zijn om van nu aan God te gaan zoeken. Om hem te dwingen. Om u genadig te zijn. Om niet af te laten hart en hoofd. Op te heffen naar de boven. Want wat baat het de mens. Al zou je al de schatten van de wereld bij elkaar gemaakt hebben. En je zou schade lijden aan je ziel. Wat baat het dan een mens. Wat zou je er dan toch aan hebben? Al leefde je 80 jaren gezond en gelukkig. Met hopen geld en bergen plezier. En de dag van afrekening kwam. En je zou het uit de mond van de rechter moeten horen. Deze die niet gewild hebben. Dat ik koning over hen zei. Breng ze hier. Sla ze voor mijn voeten dood. Werp ze uit. In de buitenste duisternis, daar zal wening zijn. En geknes, en dan, het zal niet meevallen hoor. Het zal niet meevallen. Je kan het zo erg niet voorstellen in je gedachten, of het zal duizendmaal erger zijn. Van God verlaten te zijn. En dat tot in alle eeuwigheid. Onder de tormenten van de hel door te gaan. Door de Satan voor eeuwig gekrenkt, geplaagd. Getiraniseerd en getart en mishandeld worden. Brandend in een vuur. Dat tot in eeuwigheid niet geblust wordt. Ach, zoek toch er niet. Ik smeek het u in de naam van Jezus Christus. Zoek hem toch. Want hij is te vinden. Hij is waarachtig te vinden. Hij staat en hij luistert. Hij hoort of Ephraim zich beklaagt. Hij hoort of dat u noodgeschrei tot hem opgaat. In de hemel. Laat zo het avondmaal tot u gesproken hebben. Neem het zo mee. Naar huis. En laat het een spoorslag zijn. Om de Heere te zoeken. Om bij dat volk te komen. Wat hier samen vergaderd is. In verwachting. Want ze hebben de belofte Gods ontvangen. Het is waar. De mens die de kracht van die belofte niet verstaat. Die zegt belofte, belofte. Wat heb je nou aan de belofte? Belofte kan je niet leven. Ja, een belofte kan je wel leven. Als het maar een belofte van de Heer is. Want dat schrijft God met goud in je hart. Gaat er nooit meer uit. Dat staat er voor eeuwig ingegraveerd. Als God je een belofte geeft. Kan je erop leven. Kan je erop verder. Heb je er houvast aan. Zoals hier die mannen en die vrouwen er houvast aan. Ze hebben het zelf uit Jezus mond gehoord. Ik kom. Ik kom. Blijf in Jeruzalem. Dan zal ik mijn geest uitstorten. Nee, ze wisten niet precies welke dag. Maar ze waren volhardende, biddende, smekende, eendrachtelijk. Waren ze bijeen. Gemeente. Kinderen van God. Die vanmorgen aan het avondmaal geweest zijn. Hier staat het. Dit is de opdracht die God u gegeven heeft. Want wij verwachten ook. Wij verwachten een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Wij verwachten Jezus. En we verlangen naar hem. Er zijn tijden dat onze ziel schreeuwt. Kom Heere Jezus. Ja, kom haastig. Dat we opblikken naar het blauw als u. Om hem te zien zoals hij heen gegaan is. Heeft het beloofd. Alzo zult hem zien wederkomen. Kom Heere Jezus. Ja, kom haastig. Van onze zonde bevrijd. Uit een wereld bevrijd hier het boze. Dan zullen we onze zin
onze lust, onze liefde voor eeuwig hem mogen wijden. Wanneer die komt, zou dat niet de moeite waard zijn om nu biddend en smekend en eendrachtelijk als gemeente bij elkaar te zijn. Ook om die anderen een voorbeeld te zijn. Voor te leven, mee te trekken. Zeg, kom. Kom, ga met ons. De tijd is kort. Kom, ga met ons en doe als wij. Te leren bidden, te leren wachten, te leren geloven. Zo is het gegaan door de discipelen. Straks worden ze vervuld met een Heilige Geest. En dan verlaten ze de schuilplekje, waar ze zo genoegelijk voor een korte tijd zijn samen geweest. En dan gaan ze de wereld in. En dan zegt de Heer op een ander blad. Dan zegt hij, beginnende in Jeruzalem. Kan je dat nu denken? Beginnende in Jeruzalem. Wij zouden zeggen, discipelen, zo ver mogelijk van Jeruzalem weg. Jeruzalem, de stad die haar zaligmaker verworpen heeft, is geen genade meer waard. Jezus zegt, beginnende bij Jeruzalem. Dat is genade van God. Mensen die hem doorstoken, die met een hamer zijn handen en zijn voeten doorboord hebben, met spijkers hem aan het kruis hebben vastgemaakt, die moeten geleerd worden te vluchten naar hem die ze gedood hebben. Ook mensen van de gereformeerde gemeente, die hem tot hiertoe niet hebben aangenomen. Die hem op welke reden dan ook op de tweede plaats hebben staan. Die wel meer te doen hebben en andere dingen aan hun hoofd hebben. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Daarom zijn deze discipelen uitgegaan. Ze zijn ook tot ons gekomen. Ze hebben de blijmare gebracht dat er verzoening is voor de grootste der zondaren. En we hebben het vanmorgen gezien. Ach, laat het toch niet blijven bij die paar. Smeek toch God dat hij ook u bekeren wil. En dat ook u de volgende bediening zo u mee mag maken. Mee zou maken. Bewust mee zou maken. Vluchtende naar die vrijstaat. Vluchtende naar het bloed van het lam. Als een hopeloos, als een ellendig. Als iemand die het nooit meer goed kan maken voor God. Steunende op Gods genade. Door de liefde Gods gedrongen. En door de beloftenissen Gods gelokt en die tot mij komt. Ik zal hem geenszins uitwerpen. Gemeente, zullen we zo de week ingaan als God het geeft? Is dat ons ernstig voornemen op deze middag? Zowel degene die aangegaan zijn, als degene die niet aangegaan zijn. Ook voor onze kinderen, voor onze jongens en meisjes. Jongens en meisjes, je kan wat dartelen als je jong bent. En de wereld schijnt je heel wat te bieden te hebben. Maar het is de moeite niet waard. Het is de moeite niet waard. Ik wou liever, zo zing een van ons kennen, in mijn bonds Gods woning, een dorpelwachter, dan gewend aan de ijdele vreugde in der boze tent. Want het is beter naar Jezus te hongeren en te dorsten. Het is beter je knieën voor hem te buigen en je zonde te beleiden. En je lege handen naar de hemel uit te strekken. En hem aan te roepen om genade. Maar daaraan heeft hij zijn belofte verbonden. Er is geen sterveling op aarde die het bij God gezocht heeft. En die het bij hem niet gevonden had. Eer ze roepen, zegt hij. Dan zal ik antwoorden. Als ze nog spreken. Dan zal ik ze horen. Laat dit evangelie dan ook voor u een blijde boodschap zijn. Een goede boodschap. Een ware boodschap. Kom. Komt, ge zijt nu nog gereed, zijn armen, hij is nu nog gereed, en gij leeft nog, zijn armen zijn nog uitgebreid. Opdat als we de volgende keer weer aan de dis van het verbond mogen aanzitten, uw plaats daar niet langer ledig zou zijn. Want de meester is daar, en hij roept u, amen. Heren, dat we toch geloven, dat er een weg ter ontkoming is, voor zondaren zoals wij. Dat u waarlijk zweert geen lust te hebben in onze dood. Maar daarin dat u uw armen uitbreidt. Om ons te vergaderen. In uw gemeente binnen te brengen. In de schaapskooi. Onder de stok en de staf van de enige herder en de opziener van onze ziel.
Heere, uw woord zal niet ledig tot u wederkeren.
Daar leggen we onze hoop op neer. We kunnen het niet verder brengen dan het oor. Maar we geloven dat gij het zijt. Die harten kan veroveren door uw goddelijke liefde. Die kan trekken met de koorden van uw genade. Waar niemand weerstand aan kan en wil bieden. Dan komen we tot u, gewillig, arm, hulpeloos, maar wel oprecht. Belijdende onze overtredingen en smekende om uw genade. Heren, mogen we zo biddende volharden. Door het geloof in u, die niet laat varen de werken uw branden. Wil ook zo in het midden van deze uw kerk, van deze uw gemeente. Uw voetstappen doen druipen van vet. Opdat het gehoord werden deze die is in Sion geboren. Dan zal de Heere zelf ze bevestigen. En als we daar buiten staan. Bind het op onze ziel, Heere. Bind het op onze ziel. Laat ons niet langer dat brede pad bewandelen. Want het einde daarvan. Dat is de eeuwige dood. En daar is geen terugkeer. Van mogelijk, opdat u zouden zoeken terwijl u te vinden zijt, u aan zouden roepen terwijl u nabij zijt. Ga met ons de week in. Geef ons kracht en lust tot het werk waartoe u ons roept. Laat toch uw vriendelijk aangezicht aan ons lichten. Vergevende ons onze zonden. Om Jezus wel. Amen. Ten slotte zingen wij nog uit Psalm 69. Het laatste vers, gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen, want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's stenen bouwen uit het stof. We zingen dus nu Psalm 69, het laatste vers. Geliefde, ga nu heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.